Welkom bij onze podcast Verhalen uit de Rank. Rafael Gemeente de Rank is een jonge, energieke, evangelische gemeente die midden in de maatschappij van alle dag staat. In deze podcast zullen verschillende mensen uit de Rank aan het woord komen met uiteenlopende persoonlijke verhalen, gebeurtenissen, getuigenissen of andere weetjes. We hopen dat je op deze manier kennis maakt met onze gezellige en warme gemeente en dat deze verhalen je zullen opbouwen en enthousiast zullen maken. Deze podcast is gemaakt door Kees en Tilly Nieuwstraten met medewerking van Judith de Boom.
We zitten vandaag in de studio met Janice Stok. Welkom, Janice.
Dank je, Tilly. Leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat jij hier bent. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de start van jouw nieuwe leven.
Oké, nou, hebben we anderhalf uur? Of?
Ja hoor.
Nee. Ik zat een jaar of 6, 7 geleden is het denk ik inmiddels. Echt in het allerdiepste punt van mijn leven. Een hele donkere tijd. Mm-hmm. En ik had er een enorm zootje van gemaakt. Op allerlei mogelijke manieren. In die tijd loog ik heel erg veel. Dus eigenlijk niemand wist wie ik precies was. Ik had een affaire. Ik ben zwanger geweest. Heb een abortus laten plegen. Het was een grote rotzooi. En ik zal niet het hele verhaal vertellen. Want dan zitten we hier echt anderhalf uur. En dat hoeft denk ik ook niet. Maar op een gegeven moment barstte die hele bom met leugens. En wat er eigenlijk aan de hand was, was dat ik mezelf gewoon niet kende. En daarmee eigenlijk tegen alle mensen een soort van masker ophield. Ja. Dus bij de ene persoon was ik de een, bij de andere persoon was ik de ander. Ik kon met veel finesse mensen lezen. Dus ik wist ook van, dit gedrag wil de een zien, dit gedrag wilde de ander zien.
Word je toch heel vermoeid van?
Dat is toch, dat zeggen mensen wel vaker als ik dit vertel. Mm-hmm. En het was heel vermoeiend. Zeker als ik nu vanuit dit leven terugkijk en denk gewoon van wat heb ik een vrede. Maar ik ervaarde dat toen helemaal niet zo. Nee. Ik loog zo van nature dat ik het helemaal niet door had. En dat ik ook niet bezig was met ik moet het onthouden. Want ik wist het gewoon. Het was gewoon zo'n automatisme. En dat is zo erin gegroeid. Maar in ieder geval op een gegeven moment 2018 denk ik barstte die hele bom met leugens. Toen stortte eigenlijk mijn hele wereld in. Mm-hmm. Want ineens kwamen alle mensen die dicht bij me stonden. Mijn ouders, mijn vrienden. Xander, waar ik inmiddels mee getrouwd ben. Maar die kwamen erachter dat ik heel veel verschillende levens had. En helemaal niet was wie ik zei dat ik was. Yeah. Dus ik zat aan de grond en mensen om me heen vertrouwden me niet meer. En dat duurde een tijdje. Ik wist echt niet meer wie ik was. Ik was overstuur en in alle staten. En het was wel, op een gegeven moment was het wel duidelijk voor me dat ik hulp nodig had. Mm-hmm. Omdat dit was niet hoe dat zeg maar andere mensen hun leven leiden. En ik heb heel erg veel hulp gekregen ook. Ik heb een periode psychotherapie gehad. Ik mocht bij de AA terecht. Ik had geen drankprobleem, maar ik heb op een gegeven moment gewoon gebeld en gezegd van joh, ik heb een probleem met liegen en ik heb heel veel gedrag wat eigenlijk past bij een verslaafde. Mag ik misschien bij jullie terecht? En dat mocht, en daar heb ik heel veel steun aan gehad. En op een gegeven moment had ik in die periode dat ik zo aan de grond had een hele enge ervaring eigenlijk, een demonische ervaring. Ik was gewoon thuis en ik stond in mijn keuken. Mm-hmm. Maar ik zag de duisternis en ik zag eigenlijk een demon en die deed allerlei nare dingen met me. En ik was heel erg bang. En het enige wat ik kon op dat moment was eigenlijk op mijn knieën vallen. En ik heb niet eens Jezus of zo gezegd. Ik geloofde niet in die tijd. Ja, ik geloofde in een algemene God. Ergens. Maar ik had geen relatie. Maar ik heb help gezegd. En ik heb dit verhaal met iemand gedeeld. En die zei, joh meisje, jij hebt niet alleen een psychiater nodig, maar je hebt ook een beetje geestelijke hulp nodig. Mm-hmm. En toen ben ik terechtgekomen bij Dini en Teun Stortebeker. Van misschien wel bij veel mensen bekend van De Hoop. In die tijd, verslavingskliniek. En inmiddels doen zij allround pastoraal werk, zal ik maar zeggen. En daar ben ik naartoe gegaan en daar heb ik mijn verhaal verteld. Wat er allemaal aan de hand was op dat moment. En mijn leven dat in duigen was. En Dini zei tegen me, nou, het is een heel verhaal, maar we kunnen hier niks zonder Jezus. Dus nodig hem maar uit in je hart.
Zo!
En dan gaan we van start. En dat heb ik gedaan. Ik kwam wel uit een soort van christelijke achtergrond. Dus ik had altijd wel een positieve associatie met God. En ook wel met Jezus. Maar geen relatie, helemaal niet. Dus ik ben gaan bidden en ik heb Jezus uitgenodigd. En er kwamen geen lichtflitsen uit de hemel of zo. Maar vanaf dat moment is wel mijn reis met Jezus begonnen. Ja. En in die tijd dacht ik van, nou, ik denk dat het dan nu ook goed is als ik mijn wandel met Jezus nu start om gemeente te zoeken. Mm-hmm. En ooit, jaren geleden, was ik wel eens op uitnodiging van Jeroen Voogd.
Yeah.
Met een groepje jongeren in de rank geweest. Dus de rank die flitste bij me naar binnen.
Ja.
En toen dacht ik, nou, ik denk dat ik daar maar eens naartoe ga. En zo ben ik in de rank terechtgekomen. En de eerste keren dat ik in de gemeente was, vond ik dat heel spannend. Maar tegelijkertijd, ja, ik heb tranen met tuiten gehuild. En ik denk dat ik de eerste 10, misschien wel 20 diensten spugend en huilend en rollend achter in de kerk heb gezeten. Want er was zoveel rotzooi in mijn leven om op te ruimen. En ik ben gelijk mijn wandel met Jezus begonnen. Maar ik was ook echt op mijn plek in de rank. Ik kwam in een omgeving waar mensen heel lief waren, die niet gek zaten te kijken als ik overstuur een liedje niet kon zingen, maar gewoon achter me gingen staan en een hand op mijn rug legden.
Mooi, hè? Ja.
En ik kon ook gesprekken hebben van, oh, maar wat is er dan nou eigenlijk met me aan de hand? Want van bezetting, van demonische bezetting, van bevrijding, van dat soort dingen had ik nog nooit gehoord. Nee. Ik had geen idee. Dus samen met veel mensen heb ik heel veel geleerd in hele korte tijd.
Dan maak je gelijk heel veel mee,
ja.
En lucht dat dan op?
Goeie vraag. Want in eerste instantie luchtte dat echt niet per se op. Het was gewoon best wel heel moeilijk. Want ik had zoveel gelogen in mijn leven.
Ja.
Dat ik echt moest leren dat ik een eerlijke vrouw kon zijn. En dat om bij Jezus te horen dat het ook belangrijk is om niet alleen Jezus te kennen, maar ook mezelf te kennen.
Ja.
En daar eerlijk over te zijn en te worden wie God mij gemaakt heeft. En dat klinkt als een soort van rooskleurig verhaal, maar ik vond het super moeilijk.
Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want als je nog niet eens weet wie je zelf bent.
Nee.
En dan nog leren van jezelf te houden.
Ja, nou daar ben ik nog steeds wel mee bezig, denk ik. Ook al zijn we een aantal jaar verder. En ik hou inmiddels echt van mezelf, dat kan ik echt zeggen. Kijk, een van de dingen die ik altijd in mijn leven heb gedaan, was maskeren van de fouten die ik maakte. Mm-hmm. Ik durfde niet eerlijk te zijn dat ik dingen niet goed deed. En op een gegeven moment in het hele proces van bekering, ik heb de mazzel gehad dat ik eigenlijk gelijk echt een dikke vriendschap had met Jezus. Dus ik hou bijvoorbeeld van klussen en dan gingen we samen schilderen. Ik mocht bij de mensen, bij Dini en Teun Stortebeker, ook in huis klussen. Zij waren toen toevallig net bezig met een nieuw pand voor hun organisatie. En dan gingen we samen schilderen. En ik ging elke dag een stukje met Jezus wandelen. En ik pakte dan ook echt zijn handbeet. En wat ik zo mooi vind aan Jezus is dat hij... Ik veroordeelde mezelf natuurlijk heel erg. Mm-hmm. Want ik had voor het eerst van mijn leven gezien wat voor troep ik eigenlijk rond me heen. En hoe ik mensen heb beschadigd. Maar Jezus was helemaal niet zo veroordelend. Maar die maakte vooral heel veel grapjes.
Ja.
Dus die begon met geintjes maken. En langzaam ontdooide dat verharde en koude hart van me. Want ik had geen empathie. Ik had geen gevoel wat ik andere mensen en mezelf aandeed eigenlijk.
Mag ik je vragen zo tussendoor? Hoe moet je dat uitleggen aan anderen? Ik pakte Jezus' hand. Je ging met hem wandelen.
Ja.
En Jezus had humor.
Ja.
Hoe dan?
Nee, begrijp ik. Kijk, ik heb nooit Jezus in een verschijning voor me gezien. Je hoort wel eens mensen die echt Jezus fysiek in de ruimte zien. En dat heb ik nooit zo gehad. Maar ik hoorde Jezus in mijn hart. En ik maakte ook de beslissing, denk ik eigenlijk. Wat er gebeurde was, ik begon met Jezus te praten. En hij gaf mij antwoorden waarvan ik zeker wist dat ik ze nooit zelf bedacht kon hebben.
Ja, dat is,
dus ik heb problematische relaties met mannen gehad in het verleden bijvoorbeeld. En ik zei op een gegeven moment, Jezus, je bent ook een man. Ga ik niet op een gegeven moment verliefd op je worden? Of ga ik niet op een gegeven moment je zien als een partner of zo? Hoe moet ik daarmee omgaan? En Jezus gaf zo'n mooi antwoord. Hij zei, lieve Jen, ik ben al lang in jou. En daarmee bedoelde hij van, je hoeft niet wat je als fysieke vrouw met een fysieke man doet, zeg maar, qua eenheid te hebben. Dat hebben wij al lang, weet je. Die verbondenheid is er. Had ik nooit zelf kunnen bedenken. Nee. Nou, en zo gaf hij zoveel
goed
bevestigingen.
Ja.
Ja, hij gaf zoveel mooie bevestigingen. Waarvan ik wist van, hé, maar dit komt niet uit mijn eigen koker. Dit is Jezus. Dat ik steeds makkelijker kon vertrouwen. De stem die ik hoor, is werkelijk Jezus.
En dan herken je hem ook sneller.
Nou, precies. Ja. Ja. En humor is dus een van de dingen waar ik nog steeds Jezus aan herken. Als we samen gaan zitten en ik heb gewoon 's ochtends mijn stille tijd, neem ik even een bakkie en pak mijn Bijbel en ik lees een stukje en dan ga ik niet altijd, maar soms zitten en dan zeg ik, nou Heer, vertel eens wat of heb je wat? Of... Mm-hmm. En dan hoor ik hem in mijn hart mooie dingen zeggen en dan weet ik dat is Jezus. En soms dan zet ik ook echt voor hem een glas wijn neer en een stukje brood, zodat we samen avondmaal doen. Soms pak ik zijn handen beet en dan natuurlijk pak ik geen fysieke handen beet, maar in mijn mind's eye, zeg maar, zie ik zijn handen voor me. Mm-hmm. En als we wandelen hetzelfde. En als er dan een plas onderweg is, dan doe ik ook echt mijn handen wijd. Zoals je met een kind je handen wijd doet om even langs rond de plas te lopen. Zo doe ik dat met Jezus ook. Dus ik ben gezegend met imagination is denk ik een gave van de geest. En nou, ik denk dat dat me in mijn wandel met Jezus, letterlijke wandel met Jezus, heel erg helpt. Om hem ook heel dichtbij te ervaren. En wat het mooie is als je jezelf toestaat om... zo'n relatie met Jezus te hebben, is dat hij ook steeds makkelijker en steeds dichterbij komt of zo. Zo ervaar ik het in ieder geval.
Ja, je hebt natuurlijk een hoop van jezelf in moeten leveren, de lelijke dingen.
Ja.
Maar je krijgt natuurlijk ook, op elk punt krijg je weer vulling terug.
Ja, en veel meer. Ja. Veel meer. Want de rust die ik nu heb, die ik nooit had. Vroeger moest ik voor mijn gevoel altijd over mijn schouder kijken. Of er niet iemand was waar ik weer iets tegen had beloofd. Of tegen had gezegd. Of dat ik expres maar geen boodschappen ging doen. Want dan was ik bang om iemand tegen te komen. Ja, dat heb ik allemaal niet meer. Ik ben vrij, weet je. En natuurlijk leer ik nog elke dag nieuwe dingen. En kom ik nog steeds veel dingen tegen waarvan ik denk, oh ja, kan ik ook nog wel opruimen. Maar ja, het is niet meer in verhouding met vroeger. Het is een lieverd.
Ik vind het heel erg mooi om te horen en te zien hoe jij dit stralend aan het vertellen bent.
Ja.
Niet van een hele diepe put. Ja, het was een hele diepe put, maar je vertelt het nu vanuit je relatie die je nu hebt. En je straalt. Dat vind ik heel mooi om te zien.
Dank je wel. Dank je.
Ja, dan was hij er nog niet natuurlijk.
Nee, zeker. Nou, de eerste periode van bekeren... wat ik net al zei, was echt wel een pittige. En een van de dingen die ik moest leren was om, als ik een fout maakte, om daarvoor uit te komen en om het te ownen, zeg maar, zoals ze in het Engels dat zeggen, verantwoordelijkheid te nemen.
Ja.
En wat de Heilige Geest me op een gegeven moment influisterde is van, maak eens een lijst met alle dingen die je voor jouw gevoel verkeerd hebt gedaan. Nou, dat was niet een A4'tje, dat was gewoon een boekje vol. En wat ik ben gaan doen in die periode, en dat is niet een blauwdruk even op voorhand voor hoe iedereen het moet doen. Nee. Dit was voor mij, dit was mijn proces. Ja. Ik denk dat God voor iedereen een eigen proces heeft en een eigen blauwdruk. Maar God wil je ook dingen leren en dat betekent soms ook dat je moeilijke dingen moet doen. En ik heb een hele lijst gemaakt met alle dingen die ik voor mijn gevoel fout had gedaan. En ik ben toen een lange periode waar mogelijk zoveel mogelijk die dingen recht gaan zetten. Dus... van grote dingen, lelijke leugens die ik had gedaan. Bijvoorbeeld een klant waar ik tegen had gelogen dat ik een auto-ongeluk had gehad. Om gewoon onder een opdracht uit te komen. Eventjes bellen of een berichtje sturen van jongens, dus en zo. Ik heb dat gelogen toen en toen. Het was eigenlijk niet waar. Tot een agenda die ik als tiener wel eens gejat had. En dan naar die winkel teruggaan met een bosje bloemen. Weet je dat? Maar gewoon eigenlijk al die oude shit oplossen. En... dat was voor mij heel belangrijk om te leren dat ik dus tegen mensen recht in hun gezicht kon zeggen, ik heb iets fout gedaan. Want dat kon ik niet en dat was de oorzaak dat ik ook zoveel heb gelogen. En op een gegeven moment kwam na een jaar ongeveer het moment dat dat hele boekje, dat eigenlijk alles wat ik me kon bedenken doorgestreept was. En dat was echt een enorm, ik weet nog, ik zat in de auto en ik heb zo hard gehuild en dat was zo'n bevrijdingsmoment.
Ja.
En God heeft een enorm mooie timing. Want in de rank wordt altijd met Pasen gedoopt. En ik streepte mijn laatste ding uit mijn zondeboekje, heb ik dat genoemd, door. Een week voor Pasen. En toen, ik geloof ergens 's nachts, dacht ik, hey, misschien wordt het nu tijd om me te laten dopen dan. En ik heb Martin een berichtje gestuurd. En die zei, ik wist het.
Mooi.
Die had al weken, wist hij dat er een vijfde op dat moment. Er waren een aantal aangemelde dopelingen. En hij zegt, we misten er nog één. Er komt er nog één. Nou, dat bleek ik te zijn. Ja. Dus toen heb ik me een week later laten dopen. En dat was ook echt een nieuwe start. En,
want jij zegt, met Pasen wordt er altijd gedoopt. Ja. Dat is zo. Dat elke Pasen is
ook
er
al is er niemand die zich aangemeld heeft om te dopen. Er staat altijd een dooppad.
Kijk, en, dat is mooi.
Dus mocht er iemand op dat moment spontaan besluiten van ja, dit is mijn dag, dit is mijn moment. Er kan altijd gedoopt worden.
En toen ging het doopwater in.
Ja, toen ging ik het doopwater in. En daarna gaat de reis met God natuurlijk gewoon door. En super mooie avontuur eigenlijk. En ook nog heel veel dingen af moeten leggen en nieuw moeten leren. Ik voelde me bijvoorbeeld altijd heel snel aangevallen. Dat is ook een van de dingen waar ik de laatste tijd nog steeds wel aan gewerkt heb. Om dat veel minder te hebben. Mm-hmm. Dingen minder persoonlijk op te vatten. En zo zijn er nog steeds dingen waar ik mee aan het werk ben. Want Jezus is denk ik nooit uitgewerkt met je.
Maar ondertussen is jouw leven natuurlijk wel heel erg veranderd, ook thuis.
Ja, heel erg. Ik ben inmiddels al meer dan 2 jaar erg gelukkig getrouwd met Xander Stok. Dus ook Stok. Ik moet nog steeds soms wennen aan mijn nieuwe achternaam. Ja. Xander was ook in mijn periode van bekeren al heel erg belangrijk. Hij was de man die ik eigenlijk bedonderd had. En we hadden op dat moment ook al wel een complexe relatie, zal ik maar zeggen. Hij heeft zijn eigen verleden. En hij heeft ook een ontzettend mooie testimonie eigenlijk. Voor mensen die dat willen zien, ga absoluut een keer naar YouTube en zoek op Xander Stok Testimony en dan kom je hem tegen. Echt een heel mooi verhaal. Maar hij geloofde ook niet in God toen ik dat ook niet deed. En hij heeft me ontzettend geholpen. Hij was ook een van de mensen die me hielp in de periode, zeg maar, dat ik zo in de duisternis zat. Maar hij zat toen zelf eigenlijk ook in de duisternis, want hij heeft erg met depressies gekampt en zelfmoordgedachten. En onafhankelijk van mij, een aantal maanden later, kwam hij zelf God tegen en ontmoette die ook God en de Heilige Geest en Jezus. En kwam hij tot geloof. En ja, toen ging dat ineens een beetje samen oplopen.
Je
dus
had
wij
het
groeien
over Gods timing, maar dat is wel heel
mooi.
Ja,
dit is een wonderlijke timing. Ja. We kennen elkaar al inmiddels denk ik al 30 jaar van oudsher vrienden. En van alles gebeurt, een lang verleden ook, ingewikkeld verleden ook samen. Maar hij kwam ook God tegen, en toen ging dat ineens allemaal in een stroomversnelling, want we maakten samen ineens mee wat voor kracht Jezus allemaal heeft en ook wat voor genezende kracht er voor God uitgaat.
En je kan het samen delen.
En we deelden het. Ja. Dus in de loop van dat proces, en dat was echt nog wel heel erg moeilijk, want ik heb hem ik heb hem het meest beschadigd van alle mensen om me heen. Mm-hmm. Dus daar was heel veel genezing nodig tussen ons, heel veel heling nodig. Maar met God kan alles. En daar zijn wij het bewijs van. Want we zijn dus inmiddels 2 jaar geleden getrouwd. En hebben echt, ik durf echt te zeggen, een hele goede relatie. Omdat we ook, weet je, ik mag nooit meer liegen. Want dat is mijn grote valkuil. Dus dat hebben we ook afgesproken. Maar omdat we nu ook alles delen. En hij is altijd al bloedeerlijk geweest. Mm-hmm. merk ik ineens, leer ik ook van hem, maar ook met hem. Ja. Dat we elkaar kunnen liefhebben op een manier die God ons gegeven heeft.
Ja, want jij zegt van, ik mocht niet meer liegen. Voor heel veel mensen normaal. Ja, maar voor jou was het echt werk aan de winkel.
Nou, weet je wat het is? Sommige mensen zeggen, maar weet je, een leugentje om best wil, dat moet toch kunnen? Maar als je aan een alcoholist zegt, joh, 1 biertje moet toch kunnen?
Dan ben je alweer
fout.
Weet je,
dat zo werkt het niet. Nee. En als je weet wat je grote valkuil is, dit is mijn grote valkuil. Dus hier moet ik voor waken. En dat betekent niet dat ik nooit meer gelogen heb, want ik heb wel eens gelogen. Mm-hmm. Maar dan zorg ik dat ik dat binnen 24 uur heb opgelost. Of opgebiecht of opgeruimd. Ja. Zodat dat nooit meer een weerhakje kan worden waar onze vijand op een of andere manier mee aan de haal kan gaan. Ja.
Je hebt nu een stok achter de deur.
Nou, letterlijk.
Die komt er niet in.
Nou, die moet er wel in hoor, Kees. Ja. Ja, we zitten hier toch gewoon in gesprek. Dus
ja hoor, zo is het. Ja. Maar afijn, toen... wij zijn getrouwd, maar tegelijkertijd gebeurde er iets moois. Xander is muzikant en heeft heel zijn leven al in bands gespeeld en ook wel succesvol daarin geweest. En hij kwam tot geloof en op een hele mooie manier bevrijd van zijn depressies. En is ook die reis met God aangegaan. En op een gegeven moment had hij stille tijd. En hij zat de Bijbel te lezen. En toen hoorde hij een stem. En die zei, pak je gitaar en zing eens wat je leest. Nou lezen mm-hmm. we allebei de Bijbel in het Engels. Ik vind Engels een hele mooie, rijke taal, ja. dus dat komt mooi binnen. En hij las op dat moment ook de Bijbel in het Engels, Jesaja. En hij is zijn gitaar gaan pakken en hij is eigenlijk letterlijk tekst uit Jesaja gaan zingen. En dat ja, het duurde heel eventjes. Maar op een gegeven moment dacht hij van, ik moet mijn eigen hoofd leegmaken en me echt overgeven aan de geest van God. En toen kwam er een supermooie melodie met tekst die daar ongelooflijk mooi op paste. En toen is, dat was eigenlijk de geboorte van zijn grote missie en ons project wat we inmiddels samen doen. Project of Love. En dat is letterlijk de Bijbel op muziek. Hij is muzikant en hij zingt en schrijft en speelt alles zelf. En hij mixt en produced ook, heeft zijn eigen studio. Zo. En ik ben van huis uit grafisch vormgever. Dus ja, ook dit was een match made in heaven. En ik kon website verzorgen en allerlei dingen eromheen. Maar het belangrijkste is, ik maakte video's. Dus 2 jaar geleden, ook rond de tijd dat we getrouwd zijn, zijn we ook gestart met elke week, het is een heel hoog tempo, maar elke week uitbrengen van een nieuwe song. En dat is in eerste instantie waren dat veel songs uit Jesaja, maar inmiddels ook Marcus, Lucas, John, Nieuwe Testament, Oude Testament. Hele mooie poppy songs eigenlijk. En hij verzorgt alle muziek en ik maak de video's erbij. En elke week is er weer een nieuw stukje beauty
zo,
om
dat is,
te delen.
Art.
Ja, ja dus zeker. Kunst inderdaad. Ja. En het is echt wel mooi om te zien hoe het ook ontvangen wordt. We groeien heel erg hard. En we zijn op dit moment nog op zoek naar een huis. Hij heeft een studio ergens op zolder van een oude boerderij. En soms zitten we wel eens met z'n tweeën en dan kijken we elkaar aan. En dan zeggen we, wauw, weet je, kijk ons eens waar we een aantal jaar geleden zaten. Hij met zijn verslavingen en problemen. Ik met mijn enorme maskers en de troep. En we zitten nu hier. We zijn gelukkige kinderen van God. En we mogen mooie dingen de wereld in brengen. En inmiddels hebben we echt elke maand gewoon miljoenen luisteraars. En krijgen we testimonies van mensen die zelfs muziek luisteren en genezen. Fysiek genezen. Ja. Emotioneel genezen. Mensen die niet kunnen slapen en nu wel kunnen slapen. Ja, dat is toch machtig mooi.
Daar mag jij deel van zijn.
Nou,
hè?
Echt
daar
geweldig.
Mag jij gewoon de doorgever van zijn.
Ja, wij. Ja, soms wij. Kijken we elkaar uit aan. Dat we denken, wij, hoe hadden we dit kunnen bedenken? Nou, niet. Maar God bedenkt dat dus wel.
Ja. En je kan dus heel erg overweldigd zijn eigenlijk door Gods liefde.
Ja,
want
heel erg.
Ik wou daarnet vragen, waarom heet het Project of Love? Voor de mensen die het niet snappen.
Ja, maar, tuurlijk. Ja? Heel goed. Project of Love is in het Nederlands project van liefde. Mm-hmm. En de naam is eigenlijk ook door Jezus zelf gegeven. Xander had op een gegeven moment een droom. Een maand of 3 nadat hij voor het eerst een song op muziek heeft gezet. En toen zei Jezus, er zijn een aantal mooie dingen tegen hem, die in zijn testimonie te zien zijn. Maar hij zei onder andere, this is our project of love. Together we will show the heart of the Father to the world. Dus dit is ons project van liefde. Samen laten we het hart van de Vader aan de wereld zien. En Project of Love is toen echt als naam ook geboren. En we hebben het Project of Love gedoopt, omdat we geloven dat Gods hart zo groot is voor iedereen. En dat we niet kunnen wachten totdat iedereen het ook weet, weet je. En dat iedereen, hoe moeilijk en hoe duister je situatie ook is, daar zijn we zelf voorbeelden van. Ja. God is zoveel groter dan de problemen die je op dit moment hebt. Ja.
En nog even terug naar je doopwater, want daar waren we blijven hangen. Ben je nog steeds daar in de rank? Of,
Nee, ik zit op dit moment niet meer in de rank. Ben daar rond de periode ook dat wij met Project of Love gestart zijn, heb ik weer afscheid genomen en ben ik ook uitgezegend, om het maar zo te zeggen. Ja. Zijn wij onze eigen kant op gegaan. En Project of Love is ook eigenlijk een beetje onze eigen bediening. Soms zeggen we wel eens, we hebben ook zoveel mensen die wij op onze manier bedienen. En we voelen ons heel verbonden met Bethel Church in Amerika. Mm-hmm. En zijn daar ook trouwe kijkers en grote fans van. En we zijn eigenlijk, we hadden het toevallig gisteren nog over. We zijn eigenlijk op zoek naar een soort van fellowship. Waarin we in kleine kring met elkaar harten kunnen delen. En op die manier kerk kunnen zijn. Dus een beetje richting, zoals in Handelingen, dat ook gebeurde.
Ja. Zeker mooi. Brengen van goed nieuws. Hè?
En, yes, we are the good news people.
Ja, ik denk, er is wel zoveel ellende in de wereld. En wij zitten hier nu zo mooi de verhalen te vertellen die je hart raken, die je verandering teweeg hebt gebracht. En dat wil je gewoon delen met iedereen. Dus vandaar de podcast.
Yes.
En jullie met je Project of Love. geweldig. Ik zie het overal oppoppen. En je kan het overal luisteren, maar waar kunnen mensen het vinden?
Ja, als je moet je zeker eventjes doen. Ga naar projectoflove.com. Mm-hmm. Daar staan alle links naar Spotify, YouTube, Apple Music en dat soort kanalen. En dan kan je alle songs luisteren, vinden, zoeken en ervan genieten.
Geweldig. Gaan we zeker doen.
Thanks.
Dank voor je komst en voor je diepe, maar ook hoge verhaal, om het even zo te duiden. En ik zou zeggen, heb je nog meer te delen, kom gerust nog eens langs. En ik vind het geweldig om zo met elkaar, allemaal anders, een deel te zijn van de brenger of goed nieuws. En
En mooi gezegd, helemaal mee eens. Dankjewel, Tilly.
Oké, dankjewel, Jennis.
Leuk dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Wist je ook dat er een podcast is met alle preken van onze gemeente? Deze is te vinden op Spotify of Apple Podcast onder de zoekterm Ravel Gemeente De Rank. Wil je meer informatie over onze gemeente? Ga dan naar onze website www.ravel-derank.nl. Of wil je reageren of heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar podcast@milderank.nl. Tot de volgende aflevering.